Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.
BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Jochem Visser.
Fijn dat je er weer bij bent. Wat goed dat je luistert naar een nieuwe BNR Beurs.
Dinsdag 12 maart, bijzondere dag. Van bijna 10 jaar na de ondergang van Imtech is er een doorbraak in de afwikkeling van het faillissement.
De voormalig bestuurders en commissarissen van Imtech betalen 40 miljoen euro aan de curatoren en de Vereniging van Effectenbezitters. Door die schikking hoeven zij niet langer te vrezen voor nieuwe rechtszaken. Ruim 7 miljoen van de schikking gaat naar de aandeelhouders.
Ook de dag dat de AEX omhoog schoot, een procent erbij, net geen 861 punten als slotstand. Basic krabbeltop is met 5% de grootste stijger. En wij hebben een swingende uitzending. Want we hebben Jos Versteeg van Insinger Gilles hier in de studio. De man die de tango kan dansen, is mij verteld.
Hij heeft hem.
Welkom. Hoe gaat het dansen?
Dankjewel. Ja, het gaat lekker. En ik zeg, ga zo weer beginnen. Hoor. Vanavond gaan we weer dansen.
Ja, ik vind het zo mooi dat jij dat doet. Jij danst ons allemaal eruit. Je kan nog voor die webcam hier gaan dansen. Ik weet niet of je er zin in hebt.
In je eentje kun je geen tango dansen. Nee. Ja.
Straks gaan we het echt hebben over de val van Besi. Vandaag gaat het lekker, maar de twee handelsdagen ervoor waren dramatisch. Toen ging er bijna een kwart van de beurswaarde af. Wat ging daar mis en kan dat nog een keer gebeuren? Dat zo, maar eerst het andere nieuws.
Van Volodymyr Zelensky tot Hamas, van de FBI tot drugsdealers. Ze zitten allemaal op Telegram. En ook daarom heeft die andere WhatsApp nu 900 miljoen maandelijks actieve gebruikers. En als je nou denkt, hè, ik zit toch naar BNR Beurs te luisteren. Ja, dat klopt. Telegram wil heel graag naar de beurs. In het eerste interview sinds 2017 zei eigenaar Pavel Durov dat Telegram winstgevend wordt binnen nu en 2 jaar. En dat kan ik best geloven, want hij werkt eraan met rond de 50 man in Dubai. Om zo min mogelijk last te hebben van overheden, zoals die bijvoorbeeld die van meneer Poetin. En ze halen naar eigen zeggen nu al honderden miljoenen dollars binnen met advertenties en een abonnementsmodel. Goed, ik vraag me sterk af wie er dan gaat adverteren, want er worden ook veel wapens en drugs verkocht.
Dat is wel een klein dingetje als je in de beurs wil, dat je dat soort klanten binnen de deur hebt.
Ja, zeker. Ja,
het is wel handig als je een app hebt waar je een Kalashnikov kan kopen. Maar waarom wil Telegram zo graag naar de beurs?
Nou, het oude verhaal. Cashen voor de oprichter en schulden afbetalen, want daar hebben ze ook miljarden van, want Telegram kost wel wat om te draaien.
Ja, ik ga het over oud-ministers hebben, Jochem. En ik begin bij Annemarie Jorritsma. Oh. Jawel, een omstreden oud-politica die nu fietsenbouwer Axel mag gaan redden. Zij wordt namelijk de belangrijkste vrouw achter de schermen.
Annemarie Jorritsma, die moet orde op zaken gaan stellen bij fietsenmaker Axel. Zij wordt daar president-commissaris. Axel is het moederbedrijf van bakfietsenbouwer Babu. En daar zijn de laatste tijd nogal grote problemen. Zo groot zelfs dat de fietsen niet meer mogen worden verkocht en dat de klanten schadevergoedingen eisen.
Nog wel leuk om even haar reactie voor te lezen, waarom ze het zo graag wil doen. De keuze om deze rol bij Axel in te gaan vullen was niet moeilijk. Een van oorsprong oer-Hollands product en dan ook nog opererend vanuit Friesland, zegt ze. Een provincie waar ik 26 jaar heb gewoond en waar ik als echtgenote van de Fries veel binding mee heb.
Ja, en dan weet je, dan moet je dat bedrijf dus gaan redden. Axel is in handen van KKR. Het haalde het van de beurs, maar moest er daarna honderden miljoenen euro's instoppen. Andere geldschieters die maken zich zorgen, schreef het Financiële Dagblad gisteren al. Die vrezen namelijk een schuld.
En dan over naar NXP. Chipmaker NXP dreigt met een stap naar het buitenland, want er wordt gestaakt bij NXP in Nijmegen door vakbond FNV. En het bedrijf waarschuwde vandaag dat stakingen en salarisverhogingen een impact hebben op de keuze om in Nederland te investeren.
Dat is vrij bijzonder.
Ja, zeg dat. Dat vond ik best een bijzondere bewoording. En dat komt ook een beetje omdat NXP vestigingen heeft in meer dan 130 landen. Maar het is nog opvallender dat de vakbeweging dus inzet is voor het vestigingsklimaat. Want je zegt dus tegen de vakbeweging, als u niet stopt met staken, dan vertrek ik. En toen kreeg de FNV opeens weer kritiek van kleinere vakbonden om zich heen. Mm-hmm. En die zeggen weer, ja, NXP heeft gewoon gelijk. Ze hebben een prima baan daar. Een 9% salarisverhoging eisen, dat is veel te veel. De FNV staat helemaal alleen, omsingeld door NXP en andere vakbonden dus. Maar is dit niet gewoon chantage van NXP?
Ja, het past een beetje in het rijtje van bedrijven die met chips te maken hebben, om te zeggen van, ik ga naar het buitenland inderdaad. En dit is wel uniek hoor, dat heb ik nog niet lang gehoord inderdaad. Kijk, weet je, je ziet bij bedrijven waar heel veel mensen werken met relatief lage salarissen, dat er hele hoge loonlijstjes zijn. Dat snap ik wel, als je laag in het loongebouw zit, dat je dan echt veel last hebt van inflatie. Maar ik meen dat dat bij NXP niet helemaal het geval is. Dus ik kan dat moeilijk plaatsen.
Heb ik nog een oud-minister voor je, Jeroen Dijkhoff. Dijsselbloem, de man die tijdens de eurocrisis de euro moest redden, de eurozone bij elkaar moest houden. Hij is nu burgemeester van Eindhoven en hij heeft zich op een ander project gestort, namelijk, daar is het weer, ASML.
En dan gaat hij zorgen dat ze hier blijven natuurlijk.
Ja, hij doet een oproep aan het demissionair kabinet. Hij wil dat ze eenmalig een miljardeninvestering doen in de regio. Hij heeft een lijstje bij ze ingeleverd. Er moet geld naar de infrastructuur, het spoor, want dat loopt allemaal vast. En ook moeten er meer gebouwen bij komen en meer basisscholen.
Terwijl alle Amerikaanse politici uithalen naar een Chinese techreus, sloopt Donald Trump het bedrijf van Mark Zuckerberg.
The thing I don't like is that without TikTok you can make Facebook bigger, and I consider Facebook to be an enemy of the people, along with a lot of the media.
Waarom Facebook de vijand van het volk is, dat hoor je zo.
We beginnen met Besi. Besi verloor in 2 handelsdagen bijna 1/4 van de beurswaarde, bijna de hele jaarwinst in een paar uur tijd weg. En dat allemaal vanwege nieuws uit Zuid-Korea.
Ja, dat begon dus allemaal met een bericht van een Zuid-Koreaanse tech-website. Er zou minder vraag komen naar de nieuwste technologie voor het stapelen van chips, hybrid bonding. En dat is precies wat Besi doet.
En meerdere adviesverlagingen van analisten gaven het laatste zetje. Besi dook onderuit om vandaag dan dus weer wat op te krabbelen. Ja, analisten somber, Jos. Veel beleggers somber.
Ja, je zegt meerdere adviesverlagingen. Ik heb er eentje gezien van Redburn.
Ik zag er 2 voorbij komen.
Ja. In Bloomberg.
Ja.
Oké, okay, nee,
Goldman kwam ook al.
Goldman zag ik, die had het koersdoel verlaagd van 190 naar 170.
Bleef op
maar die bleef
staan.
Op kopen staan. Ja. Dus oké, prijsverlaging hebben we wel gezien. Maar was, het is tientjes werk. En wat ik bijna alle analisten die ik behoorlijk hoog acht, en zeker Bernstein acht ik heel hoog, die zeggen allemaal dat het een beperkt effect heeft. En voor de uitzending vroegen jullie, gaf je al een lijstje aan van dat jullie vroegen: van, klopt het gerucht? Nou, ik heb JDEC geprobeerd te bellen, maar daar heb ik nog geen bevestiging gekregen. Ik heb Besi gebeld, heb ik nog niet aan de lijn gekregen.
Nee, wel dus mooi dat jij nu als onderzoeksjournalist voor BNR Nieuwsradio
ja, onderzoeksjournalist of analist, dat raakt elkaar heel sterk. Hè?
Maar waar sta jij in dit verhaal? Ben jij ook zo somber? Want...
Nee, totaal niet. Nee, absoluut niet. Ik denk dat het erg overdreven is. Kijk, die hybrid bonding markt die was heel belangrijk voor Besi. Hè? De omzet zou van 800 zoveel of 7 rond de 800 naar 1,3 miljard stijgen in 3 jaar. 2024, 2025 en 2026. En het grootste gedeelte ervan, bijna 75% van die groei, van die bijna 400-500 miljoen groei, zou uit hybrid bonding moeten komen. Maar nu heb je heel veel markten waar hybrid bonding gebruikt wordt. Ze hebben het nu, afgelopen vrijdag bij dat nieuwsbericht, ging het over een specifieke vorm van geheugen. En dat is geheugen wat je nodig hebt in die AI-chips. Dus dat is wel een hele vette markt. Maar kijk, en daar is dus nu. Er was heel lang een discussie. Die chipproducenten die wilden eigenlijk vasthouden aan de oude technologie. En de afnemers, onder andere Nvidia, die wilden dat niet. En Intel, die wilden graag dat Besi hybrid bonding zou gebruiken. Nou, dat is een proces. Daar heeft Besi ook heel duidelijk voor gewaarschuwd in de conference call. Wat je heel vaak ziet. Je zag dat bij ASML ook. De klanten hadden geen zin om naar EUV te gaan. Dus daar hebben ze zo lang mogelijk uitgesteld. Er werden allemaal trucjes verzonnen om dat ook te doen. Ja. En dat bij ASML, bij ASM hetzelfde. Atomic Layer Deposition is een relatief dure technologie, het bestaat al een tijd. En bij Besi is het exact hetzelfde. De technologie zet, denk ik, wel door. Denk ik, dat weet ik wel zeker. Dus uiteindelijk, ja, kun je er niet meer omheen en moet je die nieuwe technologie gebruiken.
Maar beleggers hebben dus vrijdag en gisteren veel te heftig gereageerd op dat artikel.
Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Want zoals ik zei, hybrid bonding voor geheugen is maar een deel van de markt. Het andere deel is bijvoorbeeld ook waar je heel veel over hoort. Als je een beetje wat over chiplet leest, chips leest, dan lees je al heel snel over chiplets. Dat is het allernieuwste. Dat is eigenlijk delen, chips samen op een substraat zetten en op die manier ze aan elkaar, zeggen we, aan elkaar plakken. Chips direct aan elkaar plakken. Dat is helemaal nieuw. Dat heeft heel veel voordelen. Het heeft kostenvoordelen. Het maakt het veel efficiënter. En voor die chiplet technologie, waar Intel het onder andere heel veel over heeft, heb je ook hybrid bonding nodig van Besi. Dus dat is echt de nieuwe technologie. En die gaat komen. Ja, kan misschien een jaartje later komen, maar het gaat komen. SK Hynix, dat is het grootste bedrijf op het gebied van dat specifieke geheugen. High Bandwidth Memory, HBM heet dat. En die hebben, geloof ik, van de week nog gezegd dat ze 1 miljard gaan investeren in advanced packaging. Dat gaat niet allemaal naar Besi, maar het betekent wel dat die markt ontzettend hot blijft.
Bezi was vandaag ook weer de grootste stijger in de AEX. Voorzie jij verder herstel? Was dit even een blipje?
Daar ga ik mijn vingers niet aan branden. Want het kan echt alle kanten op.
Je was zo lekker bezig met dat onderzoek.
Bezi is echt voor mensen die echt tegen een hoge volatiliteit kunnen. Het kan zijn dat de paniek weer toeslaat en dan gaan ze naar 100. Maar het kan ook zijn dat ze zo weer op 175 staan als ze zo meteen een grote order genoemd wordt. Dus.
Ja, want wat zegt dit? Want als beleggers op basis van zo'n nieuwsartikel zo heftig reageren, dan kan dat bijvoorbeeld ook bij die andere techspelers uit de AEX.
Ja, het is voornamelijk angst. Hè. Kijk, sinds oktober waren ze iets van 100% gestegen, of 80-90% gestegen.
Grootste stijger van vorig jaar.
Ja, en dan slaat al gauw de angst toe als je dan ook nog wel een flinke waardering hebt, hoor. Bezi heeft een hogere koerswinstverhouding dan Nvidia. Dan krijg je toch ook wel een beetje wat angst. En dan,
er stond er dat artikel uit Korea. Ik had het door de vertaalmachine gehaald. Ja. En daar stond eigenlijk in, ja, we nemen andere standaarden aan, Bezi minder nodig.
Ja.
Maar dat is voor tot en met 2026 of iets dergelijks. Dus dan is het toch ook wel logisch dat je een beetje schrikt als belegger?
Ja, dat is waar, maar het is helemaal niet zeker. Kijk, Nvidia die was daarop tegen dat ze het TCB blijven gebruiken en niet naar hybrid bonding gaan.
Mm-hmm.
En het kan zijn dat Nvidia na verloop van tijd toch zegt van ja, leuk met jullie oude technologie, wij willen graag de nieuwe technologie. En dat één klant overstapt, dat SK Hynix bijvoorbeeld wel overstapt, ja, dan moeten de anderen ook volgen.
Ja, gooi die heupen maar los. Je kan je gaan voorbereiden op een TikTok-challenge.
Honderden miljoenen kinderen over de hele wereld die zichzelf opnemen terwijl ze dansen, maar ook deals eruit slepen en miljoenen verdienen op dat platform. Hè?
Ja, morgen stemt het Huis van Afgevaardigden waarschijnlijk over de toekomst van TikTok in de VS. De Chinese eigenaar heeft dan grofweg twee opties. Of een gedwongen verkoop binnen een half jaar verkopen, of TikTok USA wordt verboden.
Ja, dan neem je dus even afscheid van 170 miljoen Amerikaanse gebruikers. Trump liet al van zich horen. Hij wil niet dat dat verboden wordt. Want help je volgens hem weer Meta? En dat ziet hij dus als de vijand van het volk.
Ja, wat gaat het worden, denk jij, Jos? Een verkoop of een verbod?
Ja, het meest logische, het meest rationele zou zijn een verkoop. Hè? Ja. Dan krijgen ze er nog wat geld uit. Anders heb je niks natuurlijk. Dus het gaat vrijwel zeker door het Huis van Afgevaardigden.
Ja.
Want er was een commissie die dat voorgesteld heeft en die was met 50 tegen 0 aangenomen. Het was de deal aangenomen. Dus dat was een tamelijk grote zekerheid. In de Senaat ligt het iets gevoeliger. Of dat daar ook lukt. Want ja, ze noemen het eerste amendement in de Verenigde Staten, dat de recht op vrije meningsuiting. En dat ligt heel gevoelig van. Kijk, Trump heeft het eerder geprobeerd en dat is door de rechter tegengehouden. Zeggen, kan niet, vrijheid van meningsuiting, dat kan je niet zomaar doen.
Hij is nu weer een beetje gedraaid, maar Jochem zegt net terecht, 170 miljoen Amerikaanse gebruikers die eerst op TikTok kijken en daarna water gaan drinken of aan hun ontbijt beginnen. Als dat een op zichzelf staand aandeel is in dus de grootste markt van de wereld, zou jij dat dan willen? Het klinkt mij wel als een interessant bedrijf in de oren.
Ja, het klinkt interessant, maar je hebt twee andere bedrijven, Alphabet en Meta dus, die ook heel sterk zijn en leidend zijn in de advertentiemarkt, die een beetje hebben zitten slapen eigenlijk, hè, want die zijn toch op het gebied van die short film, die noemen ze dat short video, zijn ze ingehaald door TikTok.
Ja.
En die daar nu sterk mee terugkomen. Vooral bij YouTube zie je met die korte video's dat ze ook behoorlijk snel die achterstand op TikTok inhalen. En ja, je moet er wel mee uitkijken. Dat soort bedrijven hebben zoveel kennis en zoveel macht en zoveel geld, dat zij toch een geduchte concurrent zijn. Maar niet ontegenzeggelijk heeft TikTok een enorme voorsprong.
Dus misschien niet de nieuwe deelnemer van de Magnificent Seven, als ik jou zo hoor. Maar een paar jaar geleden was het al Microsoft dat achter de schermen bezig was om TikTok USA te kopen, zou ik maar zeggen. Is dat dan logischer dat zo'n Amerikaans bedrijf het opslokt? Want dan heb je wel even lekker gelijk veel gebruikers erbij.
Ja, die kans is er wel inderdaad. Ik was even vergeten inderdaad dat Microsoft daarmee bezig was geweest. Dat zou een goede deal zijn. Maar ja, je ziet nu wel, kijk, ze hebben het voor elkaar gekregen om Activision Blizzard te kopen.
Ja.
Je ziet nu wel dat de weerstand tegen grote overnames van die Magnificent Seven steeds groter wordt. Dus of dat gaat lukken, maar ja, het zou kunnen.
Nog wel even over grote vriend Trump dan. Is Facebook ook de vijand van het volk? Ben je het met hem eens?
Ja, ik heb daar heel veel discussies over met mijn vrienden. Ik ben zelf heel erg. Ik denk dat iedereen moet kunnen zeggen wat hij wil. Ja, je ziet wel dat ze mogelijkheid hebben geboden toen de tijd met de verkiezingen aan Rusland. Met die, hoe noemen ze dat ook alweer? In ieder geval nare ventjes. Trollen, om de boel te beïnvloeden. Ik heb aan de andere kant een beetje moeite mee om dat dan maar te gaan verbieden. Ik bedoel, er is een nieuwe mogelijkheid geworden waar we allemaal mee moeten leren omgaan.
BNR Beurs.
Hallo Wall Street. We gaan even kijken hoe het daar op de handelsvloer gaat. De Dow Jones staat 0,5% in de plus. De S&P 500 wint 0,9%. De Nasdaq plus 1,2%.
Een dramatisch en onverwacht bericht. De inflatie in Amerika is gestegen.
Gaat je renteverlaging?
Ja, niet te hard balen allemaal. Hij steeg met 0,1 procentpunt naar 3,2% op jaarbasis. En men had 3,1 verwacht. Nou, komt vooral door diensten, niet door energie of voedsel of iets dergelijks. En de hoofdeconoom van Apollo Asset Management, een van de grootste vermogensbeheerders in de VS, die zei, ja, ik maak er toch wat van, de inflatie beweegt zijwaarts. Maar goed, de Federal Reserve vergadert volgende week en vooralsnog blijven er slechts 3 renteverlagingen op het menu staan. Dus ja, het is vooral de vraag of je net zo makkelijk van 3 naar 2% daalt. Dat blijkt toch wat hardnekkiger dan dalen van 10 naar 3. En dan nog even het aandeel Oracle.
Ja, dat gaat lekker, hè?
Ja, dat gaat goed, ja. Ik zie hem nu met zo'n 12% in de plus staan. Kort samengevat, de cijfers waren beter dan verwacht. Hogere omzet en hogere winst in het vorige kwartaal. En ook zijn ze lekker optimistisch voor de komende tijd. Volgens de CEO hebben ze contracten binnengehaald en verwachten ze nog meer grote contracten te blijven ontvangen.
BNR Beurs.
We hebben deze week over bubbels. Na de dotcom-crash zou je denken dat we ons lesje wel geleerd hebben. Maar niets is minder waar. Daarna knapten er nog heel wat bubbeltjes.
En vandaag kijken we maar naar de bitcoin. Terwijl de koers onlangs nog door het dak ging. Dit is van 5 dagen geleden.
We're starting with breaking news about bitcoin. In the last hour, the value of the cryptocurrency has hit an all-time high. A single coin has achieved $69,202 in trading today, breaking its previous record.
Ja, Jos, jij vindt bitcoin een bubbel, begrijp ik?
Ja, ik zie er een waarde in van 0,0. Ja, het wordt wel eens, je hoort steeds meer grootbanken zeggen van ja, het kan een alternatief zijn voor goud. Hè. Kijk, goud is eigenlijk precies hetzelfde, alleen maar speculatie, levert geen cashflow op. Maar ja, dat zou kunnen, maar ik zie de waarde niet in. Kijk, het enige is dat het Het is opgericht als betaalmiddel, maar het is zo volatiel dat het niet als betaalmiddel gebruikt kan worden. Dus nee, ik heb nog altijd zoiets van blijf er maar heel ver bij weg. En weet je, kijk, de laatste tijd heeft het natuurlijk weer een enorme run gemaakt toen die ETF's kwamen en dat makkelijker verhandelbaar was. De meeste grootbanken hebben ook altijd gezegd van ja, ik vind het toch heel moeilijk om de waarde in te zien. Maar ja, als ze er geld mee kunnen verdienen, dan zijn ze er als de kippen bij. En dat is nu ook weer het geval. Maar ja, ik heb er geen enkele zekerheid over. Ik beleg veel liever in bedrijven die uiteindelijk een cashflow opleveren. En dit is toch wel eens pure speculatie.
Nou ja, bij een bubbel kan je aan het begin dom zijn of aan het eind dom zijn. Dat is een beetje de keuze die je hebt. Dus ik vroeg me af, heb jij een einddatum daarop gezet? Want dit kan de komende 20 jaar gewoon doorgaan. Hij gaat weer naar de piek. Dus ja.
Nee, dat kan heel lang doorgaan. En dat weet je nooit. En vanmiddag sprak ik met iemand en die zei van ja, mijn zoon geeft me steeds ongelijk van kijk eens papa, hoe hard het omhoog gaat. Mijn zoon precies hetzelfde. Maar ik heb hem er gelukkig nog van kunnen weerhouden. Maar het gaat net zo lang goed tot het misgaat. Dat is het enige wat ik erover kan zeggen.
Heb je meer mensen die jij moet overtuigen, los van jouw zoon, dat je zegt van stap er niet in? Dat je moet zeggen, nou, er zijn heel veel mooie tech-aandelen waar je in kan.
Ja, ik zeg het wel regelmatig tegen mensen. En ik denk, ja, als je wil speculeren, dat moet je doen. Maar er zijn opvallend veel mensen die speculeren altijd verwarren met beleggen. Beleggen is echt iets heel anders dan speculeren.
En zijn er dan alle bitcoins, dat is allemaal een bubbel, alle altcoins?
Ja, het is allemaal hetzelfde.
Allemaal hetzelfde. Ja. ETF, halving, maakt allemaal niet uit.
Nee, ik vind het allemaal precies hetzelfde. Het zijn allemaal betaalmiddelen die niet werken als betaalmiddelen. Omdat ze totaal niet stabiel zijn. En er komt geen cashflow uit. Dus ja, waarom zou je. Kijk, ik wil uiteindelijk in die ezel beleggen die gouden eieren poept. Hè?
Helder.
Er zit dus heel veel eigenlijk nu in die bitcoin. Verwacht jij dat er een deel van die mensen op een gegeven moment tot inkeer komt en denkt. Hey, ik moet het lekker op de beurs gaan beleggen?
Nou, dan mag je hopen dat mensen zo verstandig zijn.
Kan je nog wel wat klanten verwachten?
Ja, dat mensen inderdaad zo verstandig zijn om een beetje van de winst in echte activa om te zetten. Maar dat weet je niet. Dat zou kunnen, ja.
Is er nog een mogelijkheid? Want het lijkt bijna religie. Hè? Je moet voor of tegen zijn. We wachten op een groot ding dat nog komt. Het internet ontwikkelde zich ook langzaam. Dat zijn altijd alle argumenten voor de bitcoin, zeg maar. Maar is het jou ooit gelukt om iemand te overtuigen? Omdat niet meer te geloven.
Zijn zoon dus?
Ja, mijn zoon.
Anders moest hij het huis uit.
Nee, maar de meeste mensen, kijk, heel veel mensen die dan zeggen van ik doe het voor met een paar honderd euro of zo. Of een paar tientjes. En die dat zijn de enige mensen die ik gesproken heb. Nooit mensen gesproken die er echt heel veel geld in hadden zitten.
Laten we kijken naar de dag van morgen. Dan kijken ze op de beurs naar de grote modehuizen.
Na december komen de jaarresultaten. Dat weten ze bij kledingwinkels maar al te goed. Spaans modehuis Inditex, bekend van de Zara, komt namelijk met jaarcijfers. En dat jaar leek enorm mee te vallen. De eerste 9 maanden verliepen veel beter dan verwacht, ondanks inflatie en uitpuilende voorraden sinds de coronacrisis. De netto-winst steeg in de eerste 3 kwartalen met bijna 1/3 naar meer dan 4 miljard euro. Maar december viel toch een beetje tegen. Dus zijn beleggers benieuwd of het hele jaar ook zo goed verliep. Adidas komt ook met jaarcijfers en de Duitse modereus heeft dan weer het omgekeerde probleem. Vorig jaar zou het eerste verliesjaar worden sinds 31 jaar. Toch wist Adidas van een verwacht verlies van 700 miljoen euro slechts een verlies van 100 miljoen te maken. Beleggers zijn benieuwd of de komende 31 jaar weer zonder verlies zullen verlopen, met of zonder hulp van Kanye West.
Dit was BNR Beurs van dinsdag 12 maart, waarin het ging over muziek, over TikTok, over de tango-lessen van Jos Versteeg. Maar het ging ook over redding. Annemarie Jorritsma, die voor KKR fietsmaker Axel moet redden. Jeroen Dijsselbloem, die wil dat de regio gered wordt door de overheid. En beleggers die de beurskoers van Besi willen redden.
Wij danken onze redder, ook van de Bitcoin, Jos Versteeg van Insinger Gillissen. Goed dat je bij ons was.
Zeg dat. Tot snel, Jos.
Ja,
succes
snel
met de lessen. En tegen jou zeggen we heel graag tot morgen. Bedankt voor het luisteren.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.
Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.